Dit is de zondagochtenddienst van 22 juni 2025 en de boodschap wordt gebracht door Toya Paas.
Hele goeiemorgen. In de warmte zal Gods woord en Gods geest ons vanmorgen verfrissen, dat geloof ik. En vanmorgen een verhaal uit het Oude Testament. En dit verhaal staat midden in de dikke boeken van koningen. Opeens in die koningentijd zijn er verhalen van Elisa en van Elia. Verhalen over wonderen, waar we soms nog zo naar verlangen. En in die tijd is het een akelige tijd van de koningen. Voor deze tijd had je het vrederijk van David, Salomo die regeerde. En na die tijd gaat het ernstig mis met het volk. Jullie weten waarschijnlijk wel Ahab en Izebel, nog meer Izebel dan Ahab, voeren het woord en de macht. En zij laten heiligdommen, priesters, palen aanbrengen voor Baal en voor de afgoden in die tijd. Je ziet een vervreemding van God waar afgodenverering groter wordt. En vervreemding van God zie je ook in deze tijd. Als je gewoon maar in de wereld kijkt. Een wereld vol afgoden, voor machtheffers. Maar wat ik mooi vind in die tijd, is dat God in mensen terecht kan. God vindt altijd mensen. Hij kan terecht met zijn plannen. Met zijn ideeën. Met wat hij vindt en hoe hij het ziet. En dat vind ik mooi. En we zien dan vanmorgen een trouw gebleven profeet. Je weet wel, die profeet van die oude jas die hij kreeg. En dan zien we een vrouw, een eenvoudige vrouw met twee zonen in beroerde omstandigheden. Midden in die tijd, met weinig mensen die God meer zoeken, vindt God deze mensen, kan hij in hen terecht. Wil jij zo'n mens vanmorgen zijn, waar God in terecht kan? De woorden, het verhaal wat ik jullie zo ga lezen, daar ligt kracht in, geloof ik. Kracht in woorden en in Bijbelverhalen. Kracht van Gods geest die het fris en nieuw wil laten binnenkomen in je hart. Dat is wat ik verlang en wat ik geloof dat de Heer zal doen. Let op, dit verhaal is wonderlijk goed geschreven. Bijna elke zin, elk woord zegt iets. En ook niet geschreven dingen kan je erbij horen. Ik ga het je vertellen. Dat is het geheim voor mij van een goed verhaal. En dan starten we. Een vrouw, een uit de vrouwen van de profetenzonen, heeft Elisa toegeschreeuwd en gezegd: jouw dienaar, mijn man is dood en jij weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen om mij twee kinderen met zich mee te nemen, als knechten of als slaven. Zie je het voor je? Die vrouw, een jonge vrouw, man verloren, met twee kinderen over. En wat doet zij? Naar de Bijbel zegt, en staat er ook, ze schreeuwt naar Elisa. Nou, de Bijbel legt er meer emotie in. Terwijl de HSV zegt, zij roept tot Elisa om hulp. De vrouw heeft gekozen om naar Elisa te gaan met haar noodkreet. Met haar hulpvraag. Dat is iemand waar ze heen moet. Ze gaat niet naar de buren. Ze gaat niet naar familie. Ze gaat naar Elisa toe, haar laatste strohalm. Elisa de profeet, bij hem moet ik zijn. En vanmorgen hoort, weet je wat zijn naam betekent? God is mijn heil. God is mijn hulp. God is de verredding en de verlossing. Daar staat Elia voor. En in Elisa zie je als het ware in dit verhaal God werken. Want de naam van God wordt niet genoemd. Nou, voor mezelf, mijn eigen hart. Stel, ik heb een nood. Een vraag. Penari. Een probleem. Angst. Waar ga ik als eerste heen? Welke weg kies ik? Ja, ik weet dat ik de weg van de Heer mag kiezen. Maar doe ik dat dan ook altijd? Of probeer ik het probleem zelf op te lossen? Antwoord op een vraag te vinden of op aarde de oplossing mogelijk te maken? Ik zou willen zeggen, kies deze week altijd de weg naar de Heer. Altijd in elke omstandigheden, hoe diep of ondiep of hoe hoog je ook zit. Want dan mag je bij de Heer komen met al je lofprijs en al je dank. Je hulp zoeken bij God alleen en niet bij mensen of bij oplossingen. En tuurlijk mag je elkaar helpen, hè? We zijn er voor elkaar. Maar God is de wezenlijke toevlucht, de wezenlijke hulp in elke benauwenis en in elke situatie, in elke omstandigheid. En zie je het voor je? Die vrouw komt bij Elisa aan en ontmoet haar. En ze kijken elkaar als het ware in de ogen. En de vrouw schreeuwt hem toe. Jouw dienaar, mijn man is dood. En jij weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen om mijn kinderen, twee, met zich mee te nemen als knechten. De NBV zegt, die staat er niet op. En zij zegt, uw dienaar, mijn man is gestorven. U weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde, maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Wat moet Elisa denken als iemand zo naar hem toe komt? Met een schreeuw, met een verhaal, want ze schreeuwt het uit. Wat ik zie in het verhaal is dat Elisa luistert naar de vrouw. Hij luistert als God. De vrouw schreeuwt het uit, mijn man. Hij is dood, wat een pijn van binnen, wat een rouw. En ze belicht het nog eens extra bij, mijn man was een dienaar van de profeten. Hij was een profetenzoon. Hij was er altijd voor God. En je hoort als het ware haar waarom vragen. Waarom dan, Heer? Als je altijd met God leeft en dient, waarom overkomt dit me? En dan wil hij ook nog eens mijn kinderen meenemen, omdat er een schuld is. Ik hoor in haar woorden een nood. En wat ik knap vind, hoe zij het verwoordt. Zij verwoordt het heel kort. Heel duidelijk. Geen groot relaas. Dit, dit en dit. En zo zit het voor mij op dit moment. Hoe doen wij dat? Als we naar de Heer gaan. Met onze penarie, probleem, zorg, vraag, noem maar op. In gebed je nood bij hem neerleggen. Wordt dat soms een relaas? Ik zou zeggen, oefen dat eens in heel kort en duidelijk tegen hem zeggen wat het is. In plaats van allemaal dingen die erbij willen komen. Ja, maar kunt u niet dat of kunt u niet dat of ik wil graag dat dit opgelost. Nee, Heer, dit is mijn noodkreet. Dit is mijn hulp en dit is er een gang. En dan stil worden. Durf dat eens te oefenen, zei ik. En doe dat dan hardop. Hardop uitspreken op de aarde wordt in de hemel gehoord. Daar doet dat iets. En we worden heel vaak ingetogen. Minder hardop, dan kan je bij zichzelf merken dat je gewoon in stilte gaat bidden. Maar de Heer zegt vanmorgen, doe het hardop. Want weet je wat je gaat horen als je het hardop doet? Dan ga je horen waar je machteloosheid zit. Dan ga je soms je teleurstelling horen. Of je verdriet. Je kan horen in je stem, in je eigen stem, een ongeduld, een teleurstelling, een vertrouwen dat dooft, een angst voor de toekomst. Als ik, mijn stem wordt zachter, als ik een beetje depri word in mijn gebed, of als ik het even niet meer zie zitten. In je stem kan je dus horen wat in de hemel zit. Wat in de hemel zit, wordt in je stem gehoord. En dat kan je dus bij jezelf horen, maar ook bij een ander. Dat vraagt wel oefening en kunst in het luisteren naar elkaar. Want dat is nog wel eens een puntje. Wat ik hoor in haar schreeuw, roep om hulp, is dat ze haar nood bij Elisa neerlegt. Als het ware werp je zorgen voor de Heer neer. Ze legt het neer. En als ik haar schreeuw hoor, haar schreeuw om hulp, dan hoor ik teleurstelling, wanhoop. Wat zal de toekomst brengen? Als mijn zonen ook nog slaven worden, dan heeft zij als weduwe geen toekomst in die tijd. Eerst mijn man en nu mijn kinderen. En wat ik zei, ik hoor ook de waarom-vraag. Waarom, Heer? Hij leefde in ontzag met u. De waarom-vraag ken ik wel eens in mijn gebed. Ik weet niet of u hem wel eens kent, maar ik ken hem wel eens. En Elisa, hij staat daar en hij hoort de vrouw, hij ziet haar. En hij kent haar man waarschijnlijk, want er zijn niet meer zoveel profeten in die tijd. Er is eentje die alle profeten wil ombrengen. En dan weten we, dat is Jezebel. Die wil alle profeten doden. Waarom? Omdat zij de toekomst verkondigen. Omdat ze uitzien naar die toekomst en daarbij brengen wat nodig is. Dat moet gesnoerd worden in die tijd en in deze tijd. Want hoe profetisch leef ik nog? Hoe profetisch is dat nog bij me, waar het naartoe gaat? Heer, u gaat alles herstellen. Hoop en toekomst. Perspectief, wat ik ook op aarde zie. Je ziet de aarde hoe het gaat. Je ziet de oorlog, je ziet alles. Nee, Heer, u bent bezig. U bent aan het werk en uw plan gaat door. En daar wil ik me op richten. En daar wil ik in blijven geloven. Hopen en uitzien dat u spoedig komt. Elisa hoort haar. Zeg niet wat naar voor je. En wat vervelend. Zeg niet, schreeuw niet zo. Want dat hoort niet. Hij ziet haar. Hij zegt ook niet, kom maar even tot rust. Ik laat een collecte rondgaan en dan gaan we je helpen op die manier. Elisa, zei ik al, lijkt op God. En is als God in hoe hij ziet en luistert naar het hart van mensen. En hij ziet deze vrouw. En weet je wat de kern in haar roep is? De kern is angst. Angst is heel vaak een kern als je wanhopig bent en ook naar de toekomst. Angst dat die schuldeiser komt en die zonen meeneemt. En die schuld is er wel echt. Hij is wel gemaakt. We weten niet wanneer. Weet je, zo werkt de boze nog. Hij wil kinderen, mensen hebben. Hij wil ze in bezit nemen en meenemen. Hij zegt, geef mij jouw tijd. Geef mij je aandacht. Geef mij je energie, wees daarmee bezig. En dat zegt hij niet als een grote schreeuwer. Dan komt in kleine dingetjes langs, in kleine gedachten en in wat je aandacht en energie geeft. Een macht der duisternis, verwerping, hysterie, weerspannigheid, het maakt me niet uit welke geest. Geesten zijn bezig om je af te houden van God. En die willen je slaaf maken, zodat je daarmee bezig bent. En niet meer met de Heer, en niet meer met de toekomst, en niet meer met zijn woord. En niet meer met zingen en lezen van het woord wat wil stromen door je heen. Die machten willen het plat maken, lauw maken, niet meer levend in je. En daar zijn ze altijd al mee aan het werk. En dat zullen ze blijven doen. Dus geen angst als je tegenkomt. Maar wel oproep, zie het. Als je tegenkomt in je leven en laat je aanvuren. En onderken die slavendrijver. En dan gaat Elisa spreken. Die hadden we al gehad. Volgens mij kan hem niet helemaal lezen. Zo kan ik het beter doen. Elisa zegt tot haar, wat kan ik voor je doen? Meld mij eens, wat heb je nog in huis? Zij zegt, helemaal niets heeft je slavin in huis, behalve een zalflesje olijfolie. Wat kan ik voor je doen? Dat is zo'n Jezusvraag, hè? Je moet zelf maar eens opzoeken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Jezus zegt dat ook, wat kan ik voor je doen? Nee, Elisa zegt dat. En wat ik mooi vind, doen, daarna staat een streepje. Wat kan ik voor je doen? En dat streepje in de vertaling geeft voor mij aan dat er een stilte valt. Misschien zegt de Heer vanmorgen tegen jou en mij, wat kan ik voor je doen? En is er een stilte? Of misschien heb je wel heel snel een antwoord, Heer. Ik wens dat dit opgelost wordt. Ik wil meer geloof en wat meer rust en wat meer vrede. Misschien zelfs geld of los mijn spanning op of mijn ziekte of mijn situatie. Ja, dat kan in je zijn. De Heer vraagt, wat kan ik dieper voor je doen vanmorgen? De vrouw geeft hier geen antwoord. Zij heeft geen oplossing. Zij heeft het neergelegd. Ze vraagt ook niet om geld. Ze vraagt niks. Ze hoort hem zeggen, wat kan ik voor je doen? En dan is het stil. Kunnen wij stiltes laten vallen? In ons gebed of in ons gesprek met elkaar. Dat is niet altijd makkelijk. Je wil het graag oplossen, raad geven, vraag stellen. Maar kan je ook wel eens een stilte laten vallen, zodat je de raad van God krijgt? Want dat gaat hier bij Elisa gebeuren. In die stilte krijgt hij de raad van God om een vraag te stellen. In die stilte ontvangt hij die vraag. En hij stelt hem dan ook, wat heb jij nog in huis? Wat heb je nog in huis? Verwacht de vrouw die vraag? Ze komt daar met een probleem en die zonen worden zo meteen weggehaald. Ik weet het niet. Ze krijgt een antwoord. Ze geeft een antwoord. Ze zegt helemaal niets als eerste. Heeft je slavin in huis. En dan komt nog behalve een zalfflesje olie. Het eerste in antwoord is, ik heb helemaal niets in huis. Soms in sommige situaties kan je dat gevoel ook wel hebben. Dat er helemaal niets is in huis. Aan geloof, aan hoop, maar liefde. Helemaal niets. Het zit zo diep. Maar dan komt Gods geest erbij. Nee, ik heb nog een zalfflesje olie. Dat is er nog. En de Heer vraagt vanmorgen aan jou en aan mij. Wat heb ik nog in huis? Om in te zetten en mee te dienen. Om te bewaren en te gebruiken. Wat heb ik nog in huis? Wil je daar naar kijken? Je moet even niet kijken wat er allemaal niet is. Wat misschien allemaal nog niet is. Wat heb je nog in huis? Een beetje geloof. Een druppel liefde. Een druppel vertrouwen. Wat heb je nog in huis? Een dierbare tekst. Een prachtig lied wat je versterkt. Een belofte die de Heer gedaan heeft aan jou in je hart. Wat heb je nog in huis? Op dit moment. En ik zou zeggen, laat deze vraag eens een tijdje deze week aandringen in je binnenste. Neem eens een paar dagen om er een zuiver antwoord op te vinden of te krijgen. Soms is dat antwoord er niet direct. Maar de Heer wil het je laten zien. Wil het je laten horen. In jezelf. Van binnen. Niet wat de ander zegt. En dan zegt zij, ik heb nog een zalfflesje olie. Het zalfflesje met olie duidt op de fijnste, zuiverste kwaliteit van olie. Is in die tijd, maar ook in onze tijd, zeer waardevol. Olie is het beeld van Gods geest. Olie is onmisbaar in mijn leven en in jouw leven. De werking van Gods geest. Op aarde en in je geestelijk lichaam heb je olie nodig. En als je dan op aarde in die tijd kijkt, maar ook in deze tijd was olie voor bereiding van voedsel. In die tijd ook olie in lampen. Olie voor heling. En voor wonden, ook voor zalving. Ik zei al, olie is onmisbaar in mijn leven en in jouw leven. De doop en Heilige Geest wat we pas gevierd hebben, maar dan ook die diepere vervulling van zijn geest van binnen. Want daarin werkt Gods geest dat hij je raad gaat geven, dat hij je hoop gaat geven, dat hij je liefde gaat aanvoeren. Gods geest kan dat van binnenuit in je doen, omdat je in die geest helemaal gedoopt bent en verder vervuld mag worden. Het is Gods aanwezigheid. En let op, een klein beetje is genoeg. We willen altijd zoveel meer. Dat kleine beetje is genoeg om in te zetten. En als je er wat mee gaat doen, dan zal het zich vermenigvuldigen, ga je zien. En dan komt Elisa weer aan het woord. Die hebben we al gehuid. Hij zegt, ga heen. Vraag buitenshuis vaten van al je buren, lege vaten en niet te weinig. Thuisgekomen moet je voor jou en voor je zonen de deur afsluiten en dan uitgieten in al deze vaten. Wat gevuld is, moet je wegzetten. Wat zou jij van dit antwoord vinden als je om hulp komt? Ik wil graag een oplossing. Nee, ze krijgt een ander antwoord. Anders dan ze verwacht. Ze krijgt raadgevende woorden om te doen. En ze zijn gemakkelijk uitvoerbaar. Dit is niet moeilijk. Wel, ze boze zich ermee bemoeit. Daar heb je in de zang niet over, ook over gehoord. Dit is niet moeilijk om te doen. Maar als ze boze zich ermee bemoeit, dan ga je wat anders doen. Dat zal ik zo uitleggen. Het is een opdracht van de Heer en voor haar. En zo werkt de Heer ook bij ons. Hij geeft een opdracht en misschien wel vanmorgen. Wat jij in je leven, in je huwelijk, in jouw situatie mag gaan doen. Elisa lost het dus niet op. Wij zijn geneigd om problemen op te lossen en raad te geven en te zeggen hoe het zit. Elisa lost de problemen niet op. Hij lost ook haar schuld niet op. Hij zegt niet, ik ga het geld regelen. Je wordt volwassen als je komt tot doen wat de Heer zegt. En niet totdat anderen je problemen oplossen. Want dan ga je iets van de Heer zelf merken, zien en doen. Weet je, als er woorden komen, raad van de Heer voor je leven, hier in de gemeente, thuis, als je leest, kom je dan in actie? Of laat je het gaan? De vrouw moet iets gaan doen. En dat zegt de Heer misschien ook. En doe het dan deze week. Leg de woorden niet naast je neer. En besef, de Heer vraagt je iets te doen wat haalbaar is. Niet wat niet haalbaar is. De Heer kent ons hart van binnen. De opdracht die gegeven wordt, doet een beroep op de vrouw. Ze moet vertrouwen. Ze moet geloven. En gehoorzamen. Om te doen wat er nu gezegd wordt. Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al je buren, lege vaten en niet te weinig. Ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. Die reiken ze haar aan en zij giet maar door. Zie dat, ze gaat heen, buitenshuis, gaat ze vaten vragen en ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur. Je ziet niet wat daartussen gebeurt. Er is een soort leegheid wat je kan invullen. Ze gaat naar huis en ze gaat al gieten. Maar wat heeft ze nou moeten doen? Tussendoor. Ze gaat naar huis met deze opdracht. Wat gaat er door de heen, denk je? Lege vaten vragen bij mijn buren? Mijn buren weten mijn situatie. Zullen ze me niet voor gek verklaren? En ze weet ook nog eens dat ik schuld heb. En daar hebben ze allemaal wel wat over te vertellen. Want zo gaat het vaak als er iets aan de hand is bij mensen. Daar praten we vaak over en dat weten we goed. Wat gaat er doorheen? Hoe moet ik mijn zonen? Hoe moet ik het ze vertellen? Hoe neem ik ze mee dat we dit moeten gaan doen? En wat zullen zij zeggen? Wat zullen zij vragen? En wat denken de mensen wel niet over mij? Is er twijfel in haar om het te gaan doen? Wat een rare opdracht. Of uitstellen? Nou, over een weekje, dan ben ik eraan toe om langs mijn buren te gaan. Dan heb ik me stevig gemaakt. Niet durven doen, of een compromis zoeken, ach, twee vaten is wel genoeg. Ja, kan je allemaal tegenkomen in een raad die de Heer je geeft. Hoe de vrouw geloof gevonden heeft, weet ik niet, maar ik geloof het dat ze gevonden heeft. En misschien wel heeft gebeden, kom mijn ongeloof te hulp. Als dat nodig is, dan komt hij je te hulp. Om naar te gaan, naar al mijn buren en om dit te doen. Ga eens naar binnen, zelf op onderzoek deze week. Waar komt de Heer met een opdracht? En waar komt de duivel langs om je het vooral niet te laten doen met zijn jamaars? Hij is er ook altijd weer op uit dat je niet doet wat de Heer vraagt. Zie haar gaan bij de eerste deur. Ze klopt. Buur zet het open. Hey buf. Heb je kruiken en vaten leeg? En mag ik ze even lenen? Een verbaasde buf. Wat is dit voor vraag? Die heb ik nooit gehoord. En je ziet haar denken. Wat wil ze daarmee? Ze zit toch in de penarie? Wat moet je met die vaten? En dan het volgende huis, de buurman. Precies hetzelfde. Klop, klop. Buurman, mag ik je vaten? Mag ik al je lege vaten lenen alsjeblieft? En weer denkt die buurman misschien, wat moet je ermee? Of hij vraagt het misschien wel. Het staat er niet. Je kan het bedenken tussen die twee teksten door. Is hij wel goed gehoord? Zorg ervoor dat je niet te weinig hebt. Als de opdracht van de Heer. Zij en haar zonen verzamelen en verzamelen. Een huis vol kruiken en kannen. En als de Heer zegt, zorg dat het niet te weinig is. Dan hoor ik daarin, zet jij alles in wat je hebt voor mij. Of is het soms bij twee flesjes genoeg? Want je hebt nog meer te doen, of nog meer zorgen, of nog meer dingen. De Heer zegt, geef je mij werkelijk alles vanmorgen. Alles wat in je is. Want ik lees in deze opdracht, dat God mensen op eigen benen zet. Zelf gaan staan. Zelf gaan doen. durven, geloven, vertrouwen en zien dat het werkt. De vrouw doet het. Ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. Die reiken ze haar aan en ze giet maar door. Ze is dus weer thuis, zei ik. En thuis is ze met al die kannen en vaten. En de vrouw doet wat Elisa heeft gezegd. Want weet je nog wat de opdracht was? In het eerdere vers, thuisgekomen moet jij voor jou en voor je zonen de deur afsluiten. En dan uitgieten in deze vaten, wat gevuld is, moet je wegzetten. Sluit de deur. Opdracht van de Heer, voor jezelf en voor je zonen. De deur moet dicht. Dit is binnenkamerwerk. In het binnenkamer, als je die sluit met de Heer, daar gebeurt het, ook in uitzichtloze situaties, dat de Heer zelf naar jou en mij toekomt, toevoegt aan woorden, aan gedachten en toekomst open doet. In die binnenkamer, laat dat niet verflauwen, je binnenkamerleven. Daar gaat er iets gebeuren bij de vrouw en er zijn geen pottenkijkers voor nodig. Gebeurt bij haar. En voor de zonen doet zij het ook dicht. Ik hoor daarin wat Jezus zelf zegt. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. De deur is dicht. Ramen gesloten. Misschien lopen er een paar nieuwsgierige buren langs. Ik heb geen idee. Het zou zomaar kunnen. Om te zien wat er gaat gebeuren bij die vrouw. Weet je, nieuwsgierige blikken en alles willen weten is niets van God. En niet van Gods geest. Ben jij wel eens zo'n buur? Die stiekem wel nieuwsgierig is en wil weten. Of praat zo makkelijk over die ander waar het niet goed gaat of wat hij niet goed doet. Of dan kunnen we ook nog zeggen hoe hij het moet veranderen, bij wijze van spreken. Het is zo makkelijk. We praten makkelijker soms over de ander dan als we dieper onze binnenkamer binnengaan met de Heer. En daar op zoek gaan naar wat hij te zeggen heeft. Wat de deur dicht ook voor mij zegt, is dat het niet publiekelijk gezien wordt wat hier gebeurt. Het is een groot wonder wat gaat gebeuren. Weet je, wij mensen zijn geneigd, en dat komt door geesten, om juist zulke momenten iets van de eer naar onszelf toe te halen. Hoe goed het voor jou is geweest. En dat jij zo goed dit hebt gedaan of gebeden en nu is het opgelost. En tuurlijk mag je vertellen, God redt. En God is Heer en hij is mijn hulp en hij is mijn schild en hij heeft de modder omhoog gehaald zoals David ook zingt. Maar dan ligt de eer bij God en niet bij dat ik geholpen ben en dat het om mijzelf gaat, want daar gaat het soms heen. En daar zit een soort hoogmoed in, een soort van kijk mij. En de Heer zegt, wees nederig van geest en van hart. En zij gaat aan het werk met haar zonen. Zij gaat aan het werk met haar zonen. Hoe begonnen we de vertelling? Zij had twee kinderen. Het is een heel subtiel detail. Deze kinderen worden zonen als ze mee gaan doen in de raad die de vrouw heeft gekregen. Deze kinderen worden zonen als ze gaan samenwerken met de moeder. Zo worden wij zonen misschien wel een beetje ongemerkt als wij meegaan in de raad van de moeder en daarin meegaan doen wat ons te doen staat. Misschien heeft zij als vrouw wel laten zien hoe ze haar geloof heeft bevochten. Hoe ze toch tot er gekomen is dat ze dit gaat doen en dat ze daarin gelooft. En dat een profeet dat haar heeft gezegd om te doen en het zal toekomst geven zonder dat ze weet wat er gaat gebeuren. Zij heeft gehoorzaamd, dat heeft ze laten zien. Ook zo'n leuk item in deze tijd. Gehoorzaamheid. Daar willen we niet zo aan. Eigen wil, eigen weg, eigen inzicht staat in alles soms nog vooraan. En rekent dat er iets op de vrouw afkomt. De twijfel wordt niet durven, wat zal er gebeuren? Maar dan opeens zijn ze aan het werk samen. En hoe is dat dan gegaan? kan je me iets meer voorstellen? Ik hou ervan om het in te leven, dat merk je. Maar ze is met die zonen. Hebben ze gebeden? Hebben ze gezongen? Was het stil? Welke stemming, verwachting is er geweest? Het moet iets van hoop en geloof zijn geweest, anders ga je het niet doen. Iets van hoop en geloof uitzien naar wat er gaat gebeuren. En ze doet wat er gezegd wordt. En ze pakt haar kannetje olie. Dat kleine beetje, ja, dat moet ze nu niet laten vallen. Misschien komt het wel langs. En ze krijgt het eerste kruik aangereikt en ze gaat schenken. 1, 2, 3, 10, 20. Hè, zat dat zo vol? Het was toch maar half gevuld. Ze gaat schenken en de kruik is vol en ze zetten hem weg. En de volgende wordt voor haar voor andere zoon aangegeven. En ze blijft schenken en ze werken hard met elkaar samen. Een van die zonen kan zeggen, mam, het raakt niet op. Is het van God? Wat wil dat ons zeggen? Het lijkt voor mij wel of de grens niet ligt bij Gods volheid, maar bij de ruimte die wij als mensen beschikbaar hebben om volheid te ontvangen. En dan komt die laatste kruik. En ook die is vol met kostbare olie, overvloed. Ik kan me voorstellen dat er tranen over haar wangen lopen van blijdschap wat er gebeurt in die binnenkamer. Wat ik eruit leer, de raad van God te volgen. Gebruiken dat kleine beetje olie wat je hebt. Dat moet je doen. Niet opstandig worden, niet lauw. Nee, doen. Die olie van Gods geest in je leven. Dat beetje leven Gods. Dat beetje geloof. Die beetje liefde, hoop en vertrouwen mag je inzetten voor de Heer. En daarmee doorgaan en doorgaan. Dan zal dat straaltje meer en meer en meer worden. En dan zit daarin ruimte en toekomst en vrijheid. Heer, dit wat ik heb, dat geef ik u. Met heel mijn hart. En dat is genoeg. Want God is een God van overvloed. Het is een geheimenis die overvloed. Hij doet wonderen groot. Bij hem geen beperking, maar steeds weer overvloed. En ik zei het al, de binnenkamer is dicht. Hij zegt, wees zo zuinig op je binnenkamerleven met de Heer. Laat het je niet ontnemen. De duivel wil het je ontnemen. Het allerbelangrijkste, je binnenkamerleven met de Heer. De vertrouwelijke omgang met God. Het is voor mij het allerwaardevolste wat er is. Maar ik merk ook dat er een het altijd wil indimmen. En je met andere dingen wil laten bezig zijn. En dan in die binnenkamerleven gaat die olie voldoen. En hoef je nooit meer te zeggen, er is niets. Dan kun je zeggen, gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Mij ontbreekt het aan niets, want de Heer is mijn herder. De Heer wijst je aan wat je in huis hebt. En de Satan klaagt aan en zegt, het is niet genoeg. Het is genoeg wat je hebt en doe er wat mee. Ga ermee aan de slag, want die schuldeiser wordt er krachteloos meegemaakt. Als jij gaat werken met wat je krijgt van de Heer, zal hij vermeerderen en staat die schuldeiser niet meer in zijn kracht. En is er leven en toekomst voor ons. En het geschiet, als de vaten vol zijn, dat zij zegt tot haar zoon, reik mij nog een vat aan. Want zij heeft nog niet gezien dat alle vaten zijn gebruikt. En dat hij tot haar moet zeggen, er is niet nog een vat. Dan blijft de oliestroom stilstaan. Als God schenkt, doet hij dat royaal. En weer staat er hier zoon die het uitvoert. Het kleine detail groeit ongemerkt. En dan blijft de olie stilstaan. Het lijkt zo'n abrupt eind. Hier, waarom niet nog meer? Het zou toch fijn zijn? Ja, er was geen kruik meer. Hij blijft stilstaan. Er is verlichting gekomen. En wat gaat de vrouw dan doen? Gaat ze naar haar buren en vertellen, kijk eens wat er gebeurt. Het is een groot wonder aan mij. Zie eens al die kruiken vol olie. Wat een waarde. Nee, de vrouw is nederig. Ze gaat terug naar de profeet. Er staat een man Gods. En als zij aankomt en dit meldt aan de man Gods, zegt die, ga heen, verkoop de olie en vergoed je schulden. En jij en je zonen leef van wat er over is. Zuiver, hè, om terug te gaan naar de man Gods. Dat vind ik zo mooi. Ze gaat terug naar de Heer. En ik denk als vanzelf aan de tien menaatsen. Weet je nog? Hoeveel komen er terug? 1 welgeteld. Hoe vaak kom ik terug bij de Heer? Als de Heer iets doet? Met mijn dank, met mijn eer, maar ook om weer raad te ontvangen wat je verder mag doen. Want dat zie je hier. Ze krijgt weer een raad wat zij mag gaan doen. Dat is als je terugkomt bij de Heer. Als je dat vergeet, dan kan hij ook niet tot je spreken. Dus kom terug bij de Heer. Elke keer weer. En dan ontvang je weer raad van hem. Raad, ga heen, verkoop de olie en vergoed je schulden. En jij en je zonen, leef. Leef, leef. En dat zegt de Heer vanmorgen. Leef het leven wat ik je geef. Leef in mijn overvloed. Leef in mijn ruimte. En als je het niet merkt, ga ervoor staan. En zoek de Heer in die binnenkamer op, alsjeblieft. Ik hoor de Heer zeggen, als ze die olie moet verkopen en de schulden moet aflossen. Want die schulden zijn gemaakt. Of dat nou met haar man is geweest of niet, weten we niet. Misschien zijn ze gemaakt om in het leven te blijven. Het staat er gelukkig niet. Maar de schuld is betaald. Onze schuld is betaald. Jezus is door het diepste heen gegaan. Door lijden heen voor ons. En hij heeft onze schuld betaald. En hij heeft ons verlost. En daar mogen we altijd op gaan staan. Ook als die slavendrijver en die schuldeiser komt. Want het is onrechtmatig. De Heer heeft je vrijgemaakt. Het leven in je vrijgemaakt. In deze tijd. Jij mag leven. Van de overvloed die er is. Als je de raad Gods opvolgt. Is dat levensperspectief. Leven in vrijheid. En misschien mag je iets uitgieten. Naar de ander toe. Schenken van je olie. Het wonder van vanmorgen is groots. Net zoiets als de 5 broden en de 2 vissen kan je aandenken. Het gaat niet om het wonder aan zich, maar om de boodschap dat de Heer bij machten is. Op onverdachte, onverwachte, ongedachte wijze uitredding te bieden. Aan wie gelooft, aan wie vertrouwt, aan wie hem opzoekt en naar hem toe gaat. Aan wie gehoorzaamt, dan schenkt de Heer overvloed. Hij is genadig. Hij is groot. Hij is bij machten meer te doen dan je kan bidden of beseffen. God is groot. Amen. Ja, ik had nog een lied, hè? Ja, ga jullie maar zingen, ik had nog een lied. Die vergeet ik gewoon spontaan. In de Heer is mijn leven van beperking ontdaan. Hij ontsluit je de deur tot het licht. In zijn ruimte en vrijheid mag je staan. Dankend hem die in jou zijn vrede sticht.
mooie woorden. Ik denk dat we allemaal uit hebben gehaald voor onszelf, ook voor deze week. Check wat er in je binnenkamer is. Geef God de ruimte. Hoeveel olie heb je? Wat kun je ermee doen? Ik denk dat er hele mooie elementen in zaten waar we weer mee vooruit kunnen. Heel fijn. En de mededelingen. Aanstaande dinsdag, open ochtend om 10:00. Woensdagmorgen de Bijbelkring onder leiding van Jan. En aanstaande zondag spreekt Jacob. Mooi. Dan wil ik jullie zegen meegeven. En die is gekoppeld aan Jesaja 12, waar we ook mee begonnen. God is je redder. Je mag vertrouwen en je hoeft niet te vrezen. Want de Heer is je kracht en je lied. En Hij is jou tot heil geworden. En tot slot gaan we dan zingen met elkaar lied 28. Ik heb u lief, mijn Heer, mijn sterkte, in wie ik vast blijf staan. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Met in het besef dat God trouw is aan ons en dat wij een grote God hebben.